Hartelijk welkom gemeente in deze eredienst waarin voorgaat onze oud-predikant dominee Bijl uit Papendrecht. De schriftlezing in deze dienst is uit Richteren 14. Vanavond om 6:30 hoopt dominee De Lange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan en dit is een gezamenlijke dienst met Kerkwijk hier in de kerk in Bruchem. Volgende week zondag, 14 augustus, in de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee Rozenboom uit Herwijnen. En in de avonddienst van 6:30 hoopt proponent De Kruif voor te gaan uit Oud-Alblas in een gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk. Voorbeden. Op zondag 31 juli is de heer Adrianus van Steenbergen overleden in de leeftijd van 73 jaar. Hij woonde Groenestraat 1B. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden en in verband met zijn overlijden zingen we een rouwpsalm. Op donderdag 4 augustus was het echtpaar Gelderblom de Koning, Kershof 15, 55 jaar getrouwd. Op vrijdag 12 augustus hopen Astrid van Drunen en Jeroen Kruithof te trouwen in de kerk van Oudijk. We bidden hen en hun familie een gezegende dag toe. Mevrouw van Hemert Satter, Hoenderveld 39, is afgelopen week tijdelijk opgenomen in het Zonnelied. We bidden voor zieken in de thuissituatie, we bidden voor de situatie in Oekraïne en we doen voorbeden voor de jongeren op werkvakantie in Bulgarije. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. De collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. En volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor Stichting Ontmoeting. De voorzang van morgen is Psalm 34, vers 1. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof, mijn mond zing eeuwig tot zijn lof, om mijn gelukkig lot. De kerkenraad wens ieder een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van meneer Van Steenbergen, zoals u dat zojuist is afgekondigd, zingen we nu een rouwpsalm en wel psalm 103, vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven en vers 9, maar 's Heere gunst zal over die en vrees in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 103, vers 8 en 9. gemeente, na de lezing van de wet en de samenvatting zingen we van Psalm 106 en daarvan het vierde vers 106, vers 4 naar de wet en de samenvatting. We luisteren naar de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van u naast is. En de Heer Jezus, die de wet volkomen vervuld heeft, vat deze woorden samen. Hij zegt, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we ons ootmoedigen en een zegen vragen over deze dienst. Ja, Heere, wat is dat aangrijpend als we het zojuist hebben gezongen, dat de wind daarover gaat en de bloem is niet meer. Wat is dat aangrijpend voor ons zoals we hier bij elkaar zijn, dat we hebben gezongen en hebben gehoord van leven en van sterven. En met dat we het hebben gehoord en daarover zingen, denken we aan onszelf. Denken we aan geliefden die we moeten missen. Of denken we ook aan ons eigen leven of dat van anderen waar ziekte is. Heere, wat is dat aangrijpend om op de zondagmorgen geconfronteerd te worden. Met leven en met sterven. En als we dan als gemeente voor uw aangezicht naderen, komen we in het bijzonder om de familie van Steenberg aan u op te dragen. Nu een man, vader en opa is overleden. Heere, u kent hen in de weg die zij moesten gaan. In het loslaten. In het verdriet. En dan staan we biddend om deze familie heen, om uw troost en uw nabijheid. Zegen hen. Ook met die andere woorden, dat uw gunst, ja zelfs tot in eeuwigheid over hen zal zijn, zoals we dat zojuist ook hebben gezongen. Heere, leert u hen dan ook voortdurend omhoog te zien en op u te vertrouwen, want dan zal uw gunst met hen zijn. Heere, wees zo met hen, met ons allen, als er gedachten van verdriet of rouw naar boven komen. Als het ons bezighoudt, leven en sterven. Heere, troost ons en wees ons nabij. Maar zo hebben we die psalm dan ook gezongen. Zere gunst zal over die en vrees in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En Heere, dan belijden wij dat die gunst ook vanmorgen zichtbaar is. Want wij hebben gehoord van sterven. We hebben de wet gehoord. En weten dat alles terug te leiden is tot de zonde. Maar wij mogen bij elkaar zijn en het woord mag opengaan. En alleen al dat wij hier zijn is toch een bewijs van uw gunst, Heere. Open onze ogen, zodat we uw gunst zien, proeven en leven door het geloof. Heere, wilt u deze dienst gebruiken, zodat wij voor het eerst of opnieuw de zaligheid in Christus vinden. Want Heere, dat is toch de gunst, dat Hij gekomen is voor zondaren. Dat Hij gekomen is en zijn leven gegeven heeft. Zijn leven knakte. Hij droeg de zonde en Hij is opgestaan. Heere, wat zou het een eeuwig wonder zijn als wij op Hem zien. En ook voor onszelf en ook voor anderen weten dat, hoe het ook gaat, in eeuwigheid met U verbonden, om eeuwig U te dienen. Wilt U dat wonder bewerken? Wilt U de schriften openen die van u spreken? We vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing in het Bijbelboek Richteren, waar wij hoofdstuk 14 gaan lezen. Richteren 14. Richteren 14. En dan moet u weten dat in hoofdstuk 13 de engel bij Manoach en zijn vrouw gekomen is en heeft aangekondigd dat ze een kindje zullen krijgen. En dat kindje zal een Nazireër zijn, dat wil zeggen iemand die gewijd is aan de dienst aan God. En toen hadden aan het eind van hoofdstuk 13 Manoach en zijn vrouw een offer gebracht, want ze hadden de engel van God gezien. En dan aan het eind van hoofdstuk 13, daar beginnen we te lezen bij vers 24 en dan lezen we tot en met hoofdstuk 14. Daarna baarde deze vrouw een zoon en ze gaf hem de naam Simson. Het jongetje werd groot en de Heere zegende hem. En de geest van de Heere begon hem aan te vuren in Mahanedan tussen Zora en Estaol. Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om zijn vader en moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Wel nu, neem haar voor mij tot vrouw. En zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw, dat je weggaat om een vrouw te nemen van de onbesneden Filistijnen? Simson zei tegen zijn vader, nee, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was. Dat hij aan een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen hij bij de wijngaarden van Timna kwam, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn handen had. Maar hij vertelde zijn vader en zijn moeder niet wat hij gedaan had. Hij ging weer verder, sprak met de vrouw en zij was in Simsons ogen de juiste. Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie je, zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw met honing. Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en zijn moeder, gaf hun er ook wat van en ze aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson daar een maaltijd aan, want zo deden de jonge mannen. En het gebeurde zodra ze hem zagen, dat zij 30 metgezellen uitkozen die bij hem zouden blijven. En Simson zei tegen hen: laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u mij dat binnen 7 dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen en kunt ontdekken wat het betekent, zal ik u 30 stel onderkleren geven en 30 stel bovenkleren. Maar als u het mij niet kunt uitleggen, dan moet u mij 30 stel onderkleren en 30 stel bovenkleren geven. Daarop zeiden ze tegen hem: geef uw raadsel op, laat het ons horen. Hij zei tegen hen: eten kwam uit de eter, zoetigheid kwam uit de sterke. En 3 dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen. Toen gebeurde het op de 7e dag dat ze tegen de vrouw van Simson zeiden: haal uw man om het raadsel ons uit te leggen, anders zullen wij u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt u ons uitgenodigd om ons bezit te ontnemen of zo? Toen ging de vrouw van Simson bij hem zitten, huilde en zei: je haat mij alleen maar en houdt niet van me. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven en het mij niet uitgelegd. En hij zei tegen haar: zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet eens uitgelegd. Zou ik het jou dan wel uitleggen? En ze huilde bij hem op de 7e dag dat ze deze maaltijd hadden. Zo gebeurde het op de 7e dag... dat hij het haar uitlegde, want ze bleef bij hem aandringen. Vervolgens legde zij het raadsel uit aan haar volksgenoten. Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem op de 7e dag voordat de zon onderging: wat is er zoeter dan honing? Wat is er sterker dan een leeuw? En hij zei tegen hem: als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem. Hij ging naar de Askelonieten, sloeg 30 man van hen dood. Hij nam hun kleren en gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis van zijn vader. De vrouw van Simson werd de vrouw van zijn metgezel die hem vergezeld had. Gemeente, wij komen soms geschiedenissen tegen in de Bijbel die wij maar bijzonder moeilijk vinden. We snappen het niet. En zo ook de geschiedenis van Simson. Nou, niet dat de geschiedenis moeilijk is, want ik denk dat de jongens en meisjes de geschiedenis van Simson wel kennen. Maar je vraagt je wel eens af, wat moet je met die geschiedenis? Wat hebben wij daaraan? En eerlijk is eerlijk, wij begrijpen Gods weg niet altijd. Maar ik heb een keer gelezen van Spurgeon die een preek van een aanstaand collega hoorde. Het was een preek uit het Oude Testament. En Spurgeon zei na afloop: ik heb niks over de Heer Jezus gehoord in jouw preek. Toen zei zijn aanstaand collega: ja, het is het Oude Testament, het gaat ook niet over de Heer Jezus. Maar als Spurgeon antwoordde, hij zei: als je in Groot-Brittannië bent, in Engeland bent, daar woonde hij immers, waar je ook bent, er is altijd een weg naar Londen. Als je in een dorpje aan de kust woont, duurt het een tijd, maar je kunt altijd naar Londen toe. Als je in de buitenwijken van Londen woont, dan is het natuurlijk heel makkelijk. En toen zei Spurgeon: zo is het nou ook met de Bijbel. Sommige hoofdstukken zijn heel makkelijk om zo de lijn naar de Heer Jezus te trekken, het Nieuwe Testament bijvoorbeeld. Maar soms dan moet je heel lang zoeken. Maar uiteindelijk moet je altijd bij de Heer Jezus uitkomen. Nou gemeente, en zo mogen we dat ook doen met Richteren 14, waar we vanmorgen bij stilstaan. Uiteindelijk zullen we altijd en ook vanmorgen uitkomen bij het werk van de Heiland. Niet dat dat een soort dogma is dat je zegt, nou, het moet altijd zo snel mogelijk over hem gaan. Maar wel, en dat moet u altijd beseffen bij het Oude Testament, dat ook het Oude Testament gegeven is om ons in contact met God te brengen. Het hele Oude Testament en ook de Bijbel loopt uit op de verzoening door de Heer Jezus. De Bijbel is niet een, en daarom zeg ik het, de Bijbel is niet een serie met allemaal verhaaltjes, met allemaal geschiedenissen, waar je wat lessen uittrekt, maar al die verhalen die staan in het teken van God die door de Heer Jezus tot ons komt en ons graag bij zich wil hebben. Anders zouden we vanmorgen ook niet bij Simson stil kunnen staan. Nou, en met dat in het achterhoofd, dat Simsons geschiedenis in het geheel van de Bijbel staat en het geheel van de Bijbel erop gericht is dat wij met God zullen leven, staan we stil bij Simson en dan horen wij dat hij afdaalt, dat hij onvolkomen is en dat hij slaat. Drie punten. Simson daalt af, Simson is onvolkomen en Simson slaat. Maar voordat we daarbij stilstaan, mag u in dankbaarheid de Heere dienen in de gave die u uitreikt in de collecte en zingen we daarna van Psalm 5. En we zingen van Psalm 5, het 10e vers, draag gij, o God, hen nog geduldig. En ook het 11e vers, maar geef u dierbare gunstelingen. Het gaat daarover de vijand en ook over de gunsteling, dat wil zeggen degene die God volgt. Psalm 5, vers 10 en 11. Gemeente, het gaat over Simsons huwelijk en dan horen we hoe Simson afdaalt, onvolkomen is en slaat. Gemeente, groot was de verwondering geweest bij Manoach en zijn vrouw toen er een engel van de Heere was gekomen en de engel had verteld dat ze een kindje zouden krijgen. Het zou een bijzonder kind zijn, want het kind zou een Nazireër zijn. Dat wil zeggen, het kind zou in dienst van God staan. Aan het eind van hoofdstuk 13 wordt verteld dat het kind wordt geboren. Simson. Zonnestraal betekent zijn naam, of zonnetje. In die donkere periode, want het is geestelijk een zware en donkere, moeilijke tijd, komt daar ineens het zonlicht, Simson. Nou, de jongen groeit op en zijn moeder zal vast verteld hebben van de opdracht van God. Dat God hem apart gezet heeft en dat Simson het volk zal beginnen te verlossen. Simson groeit op en in dit hoofdstuk ontdekken wij tot wel 3 keer toe dat de Heilige Geest hem in dienst neemt. 3 keer lezen we namelijk dat de Heilige Geest iets doet, zodat Simson in dienst van God staat. Het is gedaan met het rustige leven en wij ontmoeten Simson als iemand die erop uittrekt, rondzwerft. Hij gaat van Zora, waar hij geboren is, naar Mahanedan en Eshtaol. En die plaatsen aan het eind van hoofdstuk 13, dat zijn allemaal grensplaatsen. Het zijn plaatsen die hoorden bij de stam Dan, maar inmiddels wonen de Filistijnen er. En de mensen van de stam Dan hebben er niks te zeggen. En als u de tekst leest, dan ziet u elke keer dat Simson afdaalt. Als hij naar de Filistijnen gaat, dan daalt hij elke keer naar beneden. En als hij teruggaat, gaat hij weer omhoog. Daar zit ook iets in van afdalen, naar beneden. En steeds verder naar beneden. En Simson komt ook in Timna. Timna hoorde ook bij de stam Dan, maar inmiddels wonen daar Filistijnen. En weet u wat nou opvallend is? Simson kan van het ene dorp zomaar naar het andere dorp lopen en weer naar het volgende dorp. Wij horen niet dat hij tegengehouden wordt. Er staan geen legers die tegen iemand uit Israël zeggen, hier mag je niet komen. Maar die plaatsnamen aan het eind van hoofdstuk 13 die laten zien, het gaat eigenlijk te gemakkelijk. Zomaar vanuit het Joodse land naar het gebied van de Filistijnen. Nu zult u wel merken in de preek, daar ligt ook de kern van het hoofdstuk. Maar in ieder geval, wij ontmoeten Simson die naar Timna gaat. Hij wordt verliefd op een meisje. Hij vraagt aan zijn vader om toestemming. Er werd meestal door de ouders, door de vaders onderhandeld. En u begrijpt de schrik van de vader van Simson wel. Want Simson is een Nazireër in dienst van God. En dan gaat hij trouwen met iemand uit het land van de onbesneden Filistijnen. En eerlijk is eerlijk, gemeente, dat ging tegen de wet van God in. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament zeggen, iemand uit Israël, Oude Testament, of een gelovige uit het Nieuwe Testament, moet niet met een ongelovige trouwen. En die ouders verzetten zich. Het is trouwens merkwaardig, in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 13, dan gaat het over de vrouw van Manoach. En over Manoach. Je ziet dat die vrouw geen naam heeft, althans niet in het hoofdstuk, maar die vader van Simson wel. In dit hoofdstuk gaat het over zijn vader en moeder, dus daar worden die namen al niet meer genoemd. Manoach wordt niet meer bij naam genoemd, het gaat over vader en moeder. En ook de vrouw van Simson, met wie hij trouwt, heeft ook geen naam in dit hoofdstuk. We horen nog maar 1 naam, Simson. Ja, het volgende 2 hoofdstukken later zal het anders zijn, maar hier hoor je alleen maar van Simson. Nou, die vader zegt tegen Simson, joh, dat moet je niet doen, je kunt beter iemand uit onze eigen stam trouwen. Maar Simson zegt, nou, zij is in mijn ogen de beste. Ze is de juiste in mijn ogen. En dan gebeurt er wat bijzonders. Zijn ouders verzetten zich. En dan ineens staat er dat het van de Heere is. Merkwaardig. We hebben nog niks van Simsons geloof gehoord. We hebben niks gehoord van Simson die bidt. We hebben ook niet gehoord dat Simson nou echt als Nazireër optreedt. Hij loopt er maar een beetje, gaat zijn eigen weg. En toch is het van de Heere. De Heere die leidt het zo. En Simson die gaat daar naar Timna om die vrouw te ontmoeten. En eindelijk is het zover. De bruiloft breekt aan. Er zijn wat voorbereidingen en je ziet op een gegeven moment die ouders van Simson daar naartoe gaan. Simson loopt mee, maar uiteindelijk gaat hij even een eigen weg. Hij loopt door een wijngaard. En dan moet je weten, jongens en meisjes, een Nazireër, die mocht zijn haren niet afknippen. Die mocht geen drank drinken, wijn of bier. Die mocht ook niet druiven eten. Simson gaat toch door de wijngaard waar de druiven zijn. En als hij er loopt, komt er een leeuw op hem af, een jonge leeuw die brult. En zie je het voor je? Simson die pakt die leeuw bij zijn kaken en scheurt hem open. Nou, je bent misschien wel eens in de dierentuin geweest in de vakantie of een andere keer. En dan zag je een leeuw en dan ben je ontzettend blij, jongens en meisjes, dat er een groot hek voor zit. Maar Simson die doodt in één keer dat dier. Wat is die sterk. Nou gemeente, dat is Simson. En heel veel commentaren wordt Simson een beetje als een soort domme kracht aangeduid. Heel veel commentaren zeggen Simson die was niet al te slim, maar hij was wel heel sterk. En dat zie je hier met die leeuw en met die deuren die hij wegdraagt. Maar gemeente, dan heeft hij toch een verkeerd beeld van Simson. Want wij lezen hier dat de geest van God dit in hem geeft. Wij moeten niet denken dat Simson nou in zichzelf alleen maar zo krachtig is. Maar hier zo komt de geest van de Heere, zegt vers 6, die wordt vaardig en hij scheurt die leeuw stuk. Dan moet u opletten dat Simson zijn kracht van God is. Nou, die ouders van Simson en Simson komen aan in Timna. Ze bespreken nog de laatste details. Ze keren terug, dat staat er niet. En een tijdje later gaan ze er weer naartoe. En Simson gaat weer met een omweg om te kijken wat er van die leeuw geworden is. Het dode dier, het karkas, dat ligt daar. En Simson ziet de bijen vliegen. Blijkbaar is er een bijenkolonie ingegaan. Hij ontdekt dat er honing in het dode dier is. Hij gaat met zijn hand helemaal in het dode dier, schraapt zo de honing eruit, eet het op en geeft ook aan zijn ouders. Nou gemeente, u zegt misschien, ik ken die geschiedenis wel, maar toch snap ik iets niet. Simson moet zijn volk leiden, richten, verlossen. Hij dwaalt maar een beetje rond. Trouwt met een heidense meisje. Wat is hier aan de hand? Nou, ik zei al, het geheim zit erin dat Simson blijkbaar ook kan zwerven. Hij kan zomaar overal naartoe. Hij wordt niet tegengehouden. In het volgende hoofdstuk gaat het ook niet over Simson, de Israëliet, maar gaat het over Simson, de schoonzoon van de Filistijnse man. Weet u wat er aan de hand is in dit hoofdstuk, gemeente? Dat die grenzen tussen de Filistijnen en Israël, dat die grenzen zijn verdwenen. En dat kunt u ook als u hoofdstuk 13 er even bij pakt wel zien, want in hoofdstuk 13 dan staat er: de Israëlieten deden opnieuw slecht wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen, zegt vers 1. Nou, dat gebeurde vaker. Ook in hoofdstuk 6 lezen wij hoe het volk Israël zondigt. Dan komt de vijand. Maar dan staat er: Israël bekeert zich. En God bevrijdt het. Maar in hoofdstuk 13 lezen wij wel dat Israël zondigt. Ook dat de God het volk straft. Maar wij lezen niet dat het volk tot bekering komt. We lezen niet dat het volk tegen God zegt: Heere, bevrijd ons van de Filistijnen. Nou, dat is de kern. Dat volk Israël heeft zich erbij neergelegd dat de Filistijnen heersen in hun gebied. Het volk Israël heeft zich erbij neergelegd. En langzamerhand, gemeente, als het zo doorgaat, dan kun je die twee volken niet meer onderscheiden. Dan gaat het vervloeien. Israël is niet meer anders dan het volk van de Filistijnen. Nou, en dat is ook wat vers 4 zegt. Simson trouwt met een heidens meisje, inderdaad tegen de geboden van God. En je moet niet zeggen, Simson trouwt met iemand die heidens is, dus ik mag dat ook wel. Want jij bent geen Simson, dus dat is het niet. Maar waar het hier om gaat, dat is dat God dit gaat gebruiken om dat volk wakker te schudden. God gaat het gebruiken om dat volk wakker te schudden, dat het volk beseft, hé, maar wij horen niet bij de Filistijnen. Wij zijn het volk van God. Je kunt zondagavond wel eens in de kerk zitten, zoals in de zomer, dat het ontzettend warm is. En dan hoor je de preek en dan val je bijna in slaap. Het is zo warm, je doezelt weg. En dan kan het wel eens zijn dat er een predikant is en die slaat dan hard op de preekstoel. En je schrikt allemaal wakker. Nou gemeente, dat doet God hier. Dat volk Israël, dat valt in slaap. En langzamerhand verdwijnt het, wordt het onderdeel van de Filistijnen. En God die slaat, nou die stuurt Simson en het volk schudt wakker. Wakker worden, want je bent niet een onderdeel van de Filistijnen. Wakker worden, je bent het volk van God. Hoe ik dat weet? Nou, als u naar die leeuw kijkt, dan ziet u dat daar honing is. En u weet wel, als het volk Israël naar Kanaan gaat, dan is dat een land dat overvloeit van melk en honing. En ik zou zeggen, die twee dingen in vers 4, God zoekt gelegenheid om die volken tegen elkaar te zetten. En in vers 8, de honing, dat laat zien, maar dit is niet het gebied van de Filistijnen, maar dit is het gebied van Israël. Je zou kunnen zeggen, die leeuw met die honing, dat is als het ware een bordje langs de weg. Ook dit is Kanaan, het beloofde land van Israël. Of je zou kunnen zeggen, er staat eigenlijk een bordje, ook dit is Kanaan. Overvloeiend van melk en honing. Hier regeert God. Gemeente, dat volk van de Filistijnen, dat is dus over het volk van Israël heen gegaan. En die volken dreigen zich te vermengen. En God legt zich daar niet bij neer. Want hij wil dat het volk wakker wordt. Kun je nou ook een lijn naar de Heer Jezus trekken vanuit dit gedeelte? Nee, niet dat de Heer Jezus zo is als Simson. Want we lezen niet dat de Heer Jezus sterk is. Ook niet dat hij trouwt. Maar ik zie wel, zo Simson afdaalt, naar beneden gaat, zie ik dat de heiland ook afdaalt. En hij daalt af en komt in het volk Israël, waar ook de Romeinen dan regeren. Ook een duistere periode. Kijk, en wij denken vaak, als je nou het Nieuwe Testament leest, dan denken wij vaak, nou ja, je hebt de Farizeeën, dus dat volk Israël was best gelovig. Maar we weten uit bronnen buiten de Bijbel dat een groot deel van het volk Israël, dat had zich erbij neergelegd dat de Romeinen regeerden. Er stonden Romeinse tempels in Israël. Er waren Joden die eigenlijk helemaal mee waren gegaan met de godsdienst van de Romeinen. Natuurlijk waren de Farizeeën, maar nu komt de Heer Jezus. En die komt bij zijn eigen volk in die duisternis. En die gaat ook die twee volken uit elkaar halen. Hij gaat ervoor zorgen dat er een koninkrijk komt waar God regeert. Dus bij Simson niet de Filistijnen regeren. En bij Jezus niet Rome regeert. Maar God zal zijn koninkrijk vestigen. Kijk, en daar moeten we opletten, want de Heer Jezus is niet alleen persoonlijk voor u gekomen. Dat uw zonden moeten worden vergeven, dat je tot geloof en bekering moet komen. Dat is heel persoonlijk, maar hij is ook gekomen om het nieuwe koninkrijk van God te vestigen. Zodat deze schepping eens volkomen zal zijn waar God regeert. Nou, je zou kunnen zeggen, even iets verder, zoals die honingen teken is, God regeert, dit is het land van God. Zo komt Jezus en doet hij wonderen om te laten zien, maar God regeert. Nou, dat is Simson, hij daalt af. En het wordt onrustig. Die volken mogen zich niet vermengen, dat is Jezus. En hij daalt af. En dan komt er ook verschil tussen waar God regeert en waar hij niet regeert. Tweede plaats, Simson die onvolkomen is. Nou, Simson is door die wijngaard gegaan, heeft die leeuw gedood. Later ziet hij dat er honing in zit. En dan lezen we in vers 10 dat ze naar de bruiloft gaan. En we lezen niet meer van de moeder van Samson. En de vader nu voor het laatst. En in Israël, in de omliggende volken, was er 7 dagen lang feest. En het was gebruikelijk ook in die omgeving dat de bruidegom een aantal vrienden om zich heen kreeg die de hele tijd bij hem waren. Nou, hij krijgt 30 Filistijnse mannen die staan om hem heen en die zullen hem elke keer nabij zijn. Samson richt een feestmaaltijd aan. Dat is trouwens een woord dat is afgeleid van het woordje drank. Je vraagt je af hoe heeft hij dat gedaan. Hij mocht geen wijn drinken, maar er komt wel een feestmaal met wijn. En het was ook gebruikelijk in die gebieden om een raadsel te geven. Je moet zich voorstellen, dat feest duurde dagenlang. En een raadsel, nou daar kon je over nadenken. En Samson doet het ook. Hij zegt, ik heb een raadsel, als je het raadt, is er een beloning. Eten kwam uit de eten, zoetigheid uit de sterke. Vers 14. En 3 dagen lang kunnen ze het raadsel niet raden. Uit de etende komt eten. Uit de sterke komt zoetigheid. Kijk, jij weet het natuurlijk, jongens en meisjes, want wie is die eter? Nou, dat is die leeuw, hè? Die had gegeten. En wie is die sterke? Dat is ook de leeuw. En wat komt eruit? Je hebt het net gehoord, honing. Nou, uit de eter, uit de dode leeuw, komt honing. Nou, die mannen die weten dat natuurlijk niet. Ze hebben niks meegekregen van wat Samson deed. En elke keer kom je dat woordje raadsel tegen. Het moet bekend worden. Want als het niet bekend wordt, moeten ze 30 kledingstukken aan Samson geven. En als ze het wel raden, krijgen ze 30 kledingstukken van Samson. Hadden ze het kunnen weten? Nou, met het woord sterk hadden ze misschien aan een leeuw kunnen denken. Zoetigheid hadden ze aan honing kunnen denken, maar ze raden het niet. En op de 3e dag weten ze het niet en op de 7e dag... En dan gebeurt er wat verschrikkelijks. Ze zeggen tegen de vrouw van Samson, joh, jij moet het ons vertellen. Je moet het maar vragen. Letterlijk staat er, je moet hem verleiden. Dat duidt op seksuele verleiding. Wat later bij Delila ook gebeurt. Blijkbaar hebben ze door. Daar kun je Samson wel op pakken. En als je het niet doet, dan zullen we jou en je familie doden. Nou, die vrouw die vraagt het aan Samson verschillende keren. Ze zegt, je houdt niet meer van me. En ze huilt. De 7e dag, letterlijk zelfs 7 dagen. Maar ze huilt. Ze zegt, je haat me, je houdt niet meer van me. En daar moet je jonge mensen trouwens mee opletten. Want als iemand tegen jou zegt, als je echt van me houdt, dan doe je dat. Moet je er nooit in meegaan. Het gebeurt wel eens in relaties. Dat iemand zegt, als je echt van me houdt, dan doe je dat. Maar dat is emotionele chantage. Nou, dat gebeurt ook hier. Je haat me. Als je echt van me zou houden. Maar Samson zegt, ik heb het zelfs aan mijn ouders niet verteld. Het heeft niks met liefde te maken. Mijn ouders die weten het niet. Er is trouwens ook nog wel gesuggereerd door iemand die zei, Samson vertelt het hier uiteindelijk wel aan zijn vrouw om te kijken of hij haar kan vertrouwen. Nou gemeente, wat vindt u nou van Samson? Wat vind je van die man? Hij zoekt niet een meisje dat de Heere dient. Hij gaat door een wijngaard terwijl hij helemaal geen druiven mag eten. Hij komt doelbewust bij die dode leeuw. Hij mocht geen dood dier aanraken, was onrein. Aan het eind van het hoofdstuk gaat het over zijn beste vriend. Dat is een man uit het land van de Filistijnen. Een feest met drank. Nou, dat is nou de Nazireër Samson. En weet u wat nou het erg is? Hij heeft dat meisje gezien. En hij zegt tegen zijn vader, nou, ik wil met haar trouwen. Want, zegt hij, zij is in mijn ogen de juiste. En die uitdrukking, in zijn ogen, komt u aan het eind van het boek Richteren ook tegen. Daar staat dat Israël doet wat goed is in zijn eigen ogen. Dus Israël luistert niet naar God, maar doet wat het zelf wil. Nou, dat is nou Samson. Dat is nou een Nazireër. Dat is nou een man helemaal in dienst van God. Die leeft tot eer van God. Wat vindt u daar nou van? Ook de Nazireeër is overgoten met het gift dat hij doet wat hij zelf wil. Nou, ik denk dat als Simpson hier in Bruchem zou wonen, dat de broeders van de kerkenraad Simpson niet zo gauw op dubbeltal veroudeling zouden zetten. Want dan zouden ze zeggen, nou, met die lange haren en dat leven van Simpson, daar moet nog wel eens wat aan veranderen. Nou, maar even wachten. Maar broeders Amstdragers, hoe zijn wij eigenlijk? Zijn wij altijd zuiver naar God toe? Wat zeggen wij in onze boosheid? En moeten we als Amstdrager onszelf ook niet dikwijls aanklagen? Heer, wie ben ik dat u mij geroepen hebt? Of jij die zondagsschool geeft of club geeft, dat is toch ook een roeping van God? En je vertelt een verhaal en zeg eens eerlijk, door God geroepen om een verhaal te vertellen aan kinderen, maar ben je zelf altijd zo zuiver? En u als gemeentelid, hier of thuis, of als vrijwilliger, begrijpt u het eigenlijk wel dat de Heer u geroepen heeft? Dat hij u in dienst genomen heeft? Als u nou eens heel eerlijk uw eigen leven bekijkt, is dat in alle opzichten nou zoveel anders dan Simpson? Gemeente, we begrijpen het niet. Waarom heeft God nou Simpson uitgekozen? Maar waarom heeft hij jou uitgekozen dat je hier zit? Waarom heeft hij u uitgekozen dat u hem zou kennen? En eeuwen later komen we een andere man tegen. De Heilige Geest gaat ook in hem werken. Hij loopt ook door de woestijn heen. En dan komt er een duivel en die zegt, joh, maak van die stenen brood. Maar hij doet het niet. En als je nou even voor me knielt, hoef je niet naar het kruis. Hij doet het niet. Dat is Jezus. Nou gemeente, daar is nou niks op aan te merken. Ziet u het verschil? Simpson, Jezus. En later wordt er gezegd tegen Jezus, kom nou van dat kruis af. Maar hij doet het niet. Gemeente, ziet u het verschil? Aan het eind van het hoofdstuk hoor ik hoe Simpson boos wordt. Hij komt van zichzelf op, hij slaat erop los. Maar van de Heer Jezus, gemeente, daar kan ik nou niks verkeerds vertellen. Er is nooit een moment van ongehoorzaamheid. Er is nooit iets verkeerds in zijn leven. Bij Simpson, daar kun je nog boven verheffen dat je zegt, nou, dat is Simpson. Maar bij de Heiland Jezus, gemeente, alles volkomen, alles gans begeerlijk aan hem. En geloof, bekering, weet u waar dat mee begint? Weet u waar geloof en bekering mee begint? Dat begint ermee dat je ontdekt, maar ik ben niks beter dan Simpson, dat is één. Maar dat begint er ook mee met de verwondering over die volkomen Heer Jezus. Misschien zou dat ook zegenrijk voor iemand zijn, als het nooit tot verandering in het leven kwam. Als u zich eens ging verwonderen over de Heiland, daar begint het mee. Dat je zijn leven ziet en dat je zegt, dat is nou de Heiland. Volkomen goed. Komen de derde plaats bij Simpson die slaat. Het is de zevende dag, de laatste dag van de bruiloft. Ja, ze moeten nou wel het raadsel gaan vertellen. De zon gaat onder. Tussen twee haakjes. Dan gebruikt de schrijver een ander woord voor zon dan normaal gesproken. Het normale woord voor zon is hetzelfde als het woordje Simpson. Nou, die zon gaat nog niet onder. Maar de zon gaat onder en op het laatste moment komen de mannen met het antwoord. Nou, ze hebben het niet geraden, dat weet je, want ze hebben zijn vrouw onder druk gezet. Weet je het raadsel nog, jongens en meisjes? Uit de eter kwam eten, uit de sterke kwam zoetigheid. En het antwoord van de mannen is, wat is er nou zoeter dan honing? Wat is er sterker dan een leeuw? Nou, ze hebben het zelf eigenlijk ook weer in een raadsel verstopt. Wat is sterker dan een leeuw? Wat is zoeter dan honing? Het is niet eens een antwoord, het is meer een vraag waar ze mee komen. En weet u wat nou bijzonder is als u het Bijbelboek Hooglied doorleest? Dan staat dat er ook en daar staat het antwoord. Wat is nou sterker dan een leeuw? Dat is de liefde. Wat is er zoeter dan honing? Dat is liefde. Nou, daar hebben ze natuurlijk niet aan gedacht, dat begrijpt u wel. Maar misschien hebben ze wel gedacht, ja, Simson, wat is nou sterker dan honing? Wat is sterker dan een leeuw, zoeter dan honing? Liefde, ja, daar is Simson op te pakken, in de liefde, het volgende hoofdstuk weer. En Simson? Hij verwijt die mannen, jullie hebben mijn vrouw gebruikt. En hij vertrekt. En dan staat er weer dat hij nog verder afdaalt. Het is natuurlijk geografisch, hè? Hij woont hoog, hij daalt af. En dan gaat hij nog verder naar beneden, naar een kustplaats. Maar er zit ook iets van het afdalen. Ook iets bij God vandaan gaan, hoor. Opstijgen is in de Bijbel altijd naar God toe gaan. En afdalen is altijd weggaan. Maar toch, gemeente, in dat afdalen, daar gebeurt toch nog iets wat God ook doet. Want hij daalt af. In Askelon slaat hij 30 mannen dood, neemt hun kleding en geeft het aan de Filistijnse mannen. Wat een ironie, ze hebben het raadsel geraden en ze krijgen als beloning 30 stel boven onderkleding, maar het is wel de kleding van hun landgenoten. Maar gemeente, misschien vindt u het wel moeilijk. Wat is dat? Dat hij zomaar 30 man dood. En het heeft een weddenschap verloren. Zullen we die vraag ook maar eens eerlijk onder ogen zien? Wat is dat? Simson hier, 30 man dood. Kijk, je kunt je er natuurlijk heel makkelijk van afmaken. Dat zeggen mensen wel eens. Ja, dat is niet echt gebeurd. Dat staat er wel, het is een mooi verhaal, maar dat is niet zo gegaan. Nou, dat is natuurlijk te makkelijk. Je kunt ook zeggen, ja, dat is nou eenmaal zo, daar denk ik niet over na. Zo ging dat in die tijd. Ja, wij zijn zeker wel een stukje beter, denken we dan al gauw. Zo deden ze dat in die tijd, wij zijn beter. Dat zijn die mensen die waren nog niet zo beschaafd vroeger. Maar gemeente, dan hou je het allemaal een beetje van je vandaan. Maar het mag u ook wel raken. Want de Bijbel is soms ook een hoekig boek. En het mag best wel eens eventjes onrustig worden in uw leven. Dat u zegt, hoe kan dat nou? Dat die Simson zomaar 30 man dood. Daar moet je niet te makkelijk van afmaken. Maar weet u wat het nou nog veel moeilijker maakt? Kijk, je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, Simson die is woedend. En in zijn woede slaat hij zomaar mannen dood. Ja, dan zou u, ja, dat is niet zo goed, hè? Maar weet u wat nou het moeilijke is, gemeente? Dat vers 19 zegt, de geest van de Heere werd vaardig over hem. Dus het is ook de geest van God die in dat hele diepe vaardig is en werkt in Simson. Nou, dat maakt het nog veel moeilijker. Dat Gods geest hier aan het werk is. Iemand zei achter de provocatie van Simson zit de provocatie van God. Dat is toch veel moeilijker dat God dit doet. De Heilige. Kijk, en ik weet wel, in vers 19, dan staat er dat hij de kleren van die mannen neemt. Maar ja, dat zijn, eerlijk is eerlijk, soldatenkleren geweest. En dat woordje kleren, je zou het beter kunnen vertalen met de uitrusting. Dus niet alleen de kleren, maar hij neemt ook hun wapens mee. En ja, dan wordt het wel wat duidelijker. Want Simson doodt hier de overheerser. En dan komen we toch waar we mee begonnen zijn, dat de Heilige God bezig is om dat volk van de Filistijnen weg te doen. Want het volk van de Filistijnen heeft zijn volk Israël het oogappel aangetast. En dan ziet u iets merkwaardigs. God had dat wel gedaan in het begin van hoofdstuk 13. Hij had zijn volk overgegeven aan de Filistijnen. Maar hier zo gaat hij toch wel dat volk van de Filistijnen straffen, want zij hebben zijn volk aangetast. En daarom was Simson geboren, was hij onrustig geworden. Daarom gaat de geest zo aan het werk in zijn leven. Want die Filistijnen, dat zijn geen aardige mensen. Geen lieve vrienden. Maar het zijn de overheersers van het volk van God. Dat moet u beseffen. Net zoals eerst de farao dat volk van God weg wil doen, zit hier ook die geestelijke strijd achter. Dat de satanische machten dat volk van God weg willen doen. Dat ziet u heel de schrift door. In Egypte, hier zo, straks in Babel. De Satan probeert dat volk van God uit te vegen, weg te doen. Nou, u begrijpt wel wat er dan niet was gebeurd. Dan was Jezus niet gekomen. Nou, dat is dus het eerste waarom dit hier toch zo moet gaan. Want God gaat zijn volk bevrijden. Maar er is nog iets. Want ik zei al, Israël heeft eigenlijk helemaal niet meer door dat de Filistijnen regeren. Dat ziet u in het volgende hoofdstuk bijvoorbeeld heel duidelijk. U moet het maar eens doorlezen. Dan is Simson in het land van Juda. De Filistijnen willen hem aanpakken, gevangen nemen. En dan zeggen die mannen tegen Juda, nou weet je, we pakken hem zelf wel hoor. En die mannen van Juda leveren Simson uit. En dan zeggen ze ook, ja je weet toch, ja, ze zijn nou eenmaal hier de baas en we willen geen onrust. Nou gemeente, weet u wat God doet? En dat wilt u eigenlijk niet. Maar weet u wat God doet, gemeente? Die gaat altijd scheiding maken tussen die twee volken. God maakt scheiding tussen geloof en ongeloof. Hij wil niet dat die volken zich helemaal vermengen, maar hij gaat onderscheid aanbrengen. En als God onderscheid aanbrengt, gemeente, dan loopt het ook altijd uit. Ja, zelfs tot in de eeuwigheid. En daar is God mee bezig om onderscheid aan te brengen, om zijn eigen volk apart te zetten. En dat doet nou de Heer Jezus ook. Want hij daalt ook af naar deze wereld. En waarom? Nou, dat ziet u gaandeweg zijn leven steeds duidelijker. Hij wil mensen losweken van de satanische machten. Maar waar Jezus komt, gemeente, daar komt ook altijd onrust. Want hij gaat mensen losweken van de zonde, losmaken van hun eigen liefde naar deze wereld. Dat doet de Heer Jezus dus ook. En zo schudt Simson het volk Israël wakker. Let op, we zijn het volk van God. En zo komt Jezus. Let op, je hoort niet bij deze wereld. Let op, wakker worden. Dus dat doet de Heer Jezus ook. Maar hij doet het wel op een andere manier. En dat is wel het verschil. Want wij lezen hier dat Simson naar die Filistijnen toe gaat en hen slaat. Vers 19. Maar dat doet de Heer Jezus niet. We zien niet dat hij erop loslaat. Maar dat woordje slaan komt u in Jesaja 53 tegen. Voorwaar heeft onze ziekte op zich genomen. Onze smart heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Hoort u het? Hij slaat niet, maar hij wordt geslagen. En dan zie je de Heer Jezus, gemeente, die tot in zijn lichaam aanvoelt dat God bezig is een volk apart te zetten. De Simson die doet het ja, op die gewelddadige manier. Want er moet scheiding komen. Maar als Jezus komt, wordt hij geslagen, zodat er scheiding komt tussen geloof en ongeloof. En dan toch ook uw leven. Want heeft u dat in uw eigen leven ook gemerkt? Dat de Heere God in uw leven kwam? En dat u erachter moest komen, ja, ik hoor niet bij de Satan, ik hoor niet bij deze wereld. Ik hoor niet bij dat wat mensen normaal vinden. En dat de Heer u ging afzonderen uit deze wereld, zodat u meer op hem gericht werd. Heeft u wel eens gemerkt, jonge mensen, dat je onrustig werd? En dat je ineens merkte, maar ik moet niet die dingen doen die verkeerd zijn, waar mijn verlangen naartoe gaat. Ik ben anders. Nee, niet dat je beter bent, maar ik hoor bij een ander. Nou, dat doet nou de Heere vandaag nog. Want als de Heere komt met het evangelie, dan komt hij om je tot geloof en bekering te brengen. Maar dan komt hij ook om ons af te zonderen. Zodat we bij het koninkrijk van God horen. Ik hoop dat u het gemerkt hebt in uw leven. Dat de Heer u wakker schudde. Dat u het gemerkt hebt dat de Heer u wakker schudde en dat er andere verlangens in uw leven kwamen. En gemeente, dan merkt u hoe actueel dit is, want u weet wel hoe de maatschappij over allerlei onderwerpen denkt. En eerlijk is eerlijk, wij weten ook wel dat wij als kerkmensen heel graag meedoen. Maar waar de Heer in ons leven komt, gemeente, daar gaat hij eerst natuurlijk aan het werk om ons hart te veranderen. Bekering, dat ons hart op hem gericht wordt, maar dan gaat hij ons ook losweken. Zodat we de wereld niet lief hebben, maar op hem gericht zijn. Of zoals het Nieuwe Testament zegt, ons burgerschap is in de hemel. Waar de Heer komt, gemeente, hoort Israël niet bij het land van de Filistijnen. En waar de Heer komt, hoor ik meer bij hem dan hier. Gemeente, we gaan eindigen. En misschien zegt u van ja, het is wel mooi dat het allemaal zo staat in de Bijbel, maar ik blijf het toch wel moeilijk vinden. De Filistijnen. Ja. En toch, gemeente, is dat geweld niet het laatste woord. Want ik zei al, de Heer Jezus wordt geslagen. En weet u waarom hij geslagen wordt? Nou, we gaan het zo meteen zingen. Dan zingt Psalm 87. De Filistijnen, de tieren, de moren, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haar zeggen, deze en die is daar geboren. Kijk, daar loopt het nou op uit. Het duurt nog tot Pinksteren. Maar dan worden al die volken toegevoegd aan het volk van God. Zelfs de Filistijnen. Het heeft lang geduurd. Maar daarom wordt Christus geslagen. Om van heel deze wereld een volk te maken. Dat God zal dienen. Amen. Dat is Psalm 87. En wij gaan nu zingen van Psalm 87 vers 3. De Filistijnen, de Tyriërs, de Moren en vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen op de rol waar hij de volken schrijft en tellen. Als in Israël ingelijfd 87, 3 en 4. Laten we de Heer danken voor het woord en onze voorbeden doen. Ja, Heer, als u gaat werken, komt er onderscheid tussen geloof en ongeloof. Tussen het liefhebben van u of van de wereld. En Heer, dat onderscheid, dat gaat zelfs door tot in eeuwigheid. En zo hebben we stilgestaan bij Simson. En dan zien we ineens iemand, Heer, we begrijpen het niet allemaal. En dat hij geroepen werd. Maar we zien op de achtergrond de Heer Jezus. En Heer, wij belijden het ook nu in ons gebed dat er nou niets verkeerds aan uw Zoon Christus is te zien. Alles aan hem gans begeerlijk. Heer, zo buigen we ons voor u en danken we u voor het woord. En dat u uw volk in stand gehouden hebt. En dat u het nog doet. Dat u ook uw volk Israël nabij zijn. Zo vaak is al geprobeerd om het weg te vegen. Maar u houdt het toch altijd vast. Zegen uw volk. Ook als er raketten vallen. Als er onrust in het Midden-Oosten is. Bewaar het. Maar wilt u ook uw woord. Het woord. Christus ook daar centraal stellen. Heren, wij bidden voor deze wereld. Zoveel plaats waar onlust is, oorlog is. In het bijzonder bidden we voor Oekraïne, we bidden voor vrede. Maar ook voor de andere plaatsen in Afrika als we horen van aanslagen en oorlogen. Heren, ontfermt u zich nog. En dat alles drijft ons ook uit naar het gebed. Wanneer zal het goed zijn? Zult u terugkomen? Zult u regeren? Heren, zo komen we voor uw aangezicht. We bidden ook voor ons eigen land en volk. Voor onze overheden. Er is ook zoveel spanning in onze samenleving. We bidden om recht en gerechtigheid. We bidden om uw nabijheid. We bidden voor zending en evangelisatie. We bidden of u ons alles, zoals wie we zijn, ook in dienst wilt nemen. Om ook iets te getuigen van die grote naam van u. Maar heren, we komen ook in onze voorbeden. En danken u met familie Gelderblom. Als het echtpaar Gelderblom in de afgelopen week 55 jaar getrouwd was. Samen met hun kinderen, klein en achterkleinkinderen, mochten ze dit herdenken. Heren, dan is het toch een grote dankbaarheid dat ze ondanks alles dit ook mogen meemaken. Dat u hen spaarde en bewaarde. Heren, uw naam zij geprezen. Heren, wilt u hen ook nabij zijn in de toekomst. En hen voortdurend op die ene Christus laten zien. Heren, zo leggen we als gemeente de dank bij u neer. We bidden ook voor Astrid van Drunen en Jeroen Kruithof als zij vrijdag in het huwelijk treden. Heren, wilt u met hen zijn? Samen met hun ouders, met hun familie. U kent hen. Heren, zegen hen in deze blijde dag. Wilt u hen nabij zijn en Astrid en Jeroen in het bijzonder ook zegenen als ze als man en vrouw door het leven gaan. En dat zij ook door uw Heilige Geest geleid tot zegen mogen zijn. We bidden voor mevrouw van Hemert. Als zij opgenomen werd in het zonnelied. Heren, dat is toch ook een weg die vast niet makkelijk zal zijn. Heren, wilt u haar nabij zijn? En dat zij in deze weg ook mag zien dat u er bent. En dat ze mag merken dat er anderen zijn die haar zien. We bidden voor een ieder. Voor zieken thuis. We bidden voor diegenen die er zijn om een ander te verzorgen. We bidden voor elkaar als er lichamelijk of psychische zorgen zijn. Als het donker is in het leven. Heren, als we niet weten waar we het moeten zoeken. Geef dat er mensen om ons heen zijn die voor ons bidden. We bidden voor de jongeren die op werkvakantie in Bulgarije zijn. Wilt u ze sparen en bewaren als ze in huis komen? Dat ze het ook goed mogen hebben? Zegen hen met elkaar en voor elkaar. We bidden ook voor de voorbereidingen van de vakantie Bijbelweek. Wilt u uw zegen daar ook over geven? En heren, dan dank u ook dat zoveel activiteiten weer mogelijk zijn. En dan weet u ook wat er mag gebeuren. En dan bidden we ook, heren, dat op die manier nog weer mensen in aanraking met het evangelie komen. We komen in het gebed voor uw aangezicht. Draag elkaar aan u op. Maar heren, we mogen dat ook doen in de dankbaarheid. In de dankzegging voor wat u geeft. Heren, dan danken we in het bijzonder. Dat u door de Heer Jezus Christus gekomen bent. Dat hij geslagen werd. En dat hij leeft. En zo loven wij uw grote naam. Heere, doet zondige weg. Verheerlijk uw naam. We prijzen u die eeuwig leeft. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 77. Dat is een psalm die gaat over hoe de Heere God het volk bevrijdde. En dat deed hij door Simson weer. En daarom mogen wij ook nu zingen hoe groot en hoe machtig God is. We zingen van Psalm 77, het 11e vers. En draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.